Zo, jongens en meisjes. Als ik op mijn horloge kijk, dan zie ik dat het 3 uur is geweest. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En ik zie een heleboel vaders en moeders en nog vele anderen die allemaal bij jullie willen zijn. Als wij hier samen vanmiddag met elkaar het kerstfeest willen gaan gedenken. We hopen dat we met elkaar een fijne en een gezegende middag mogen hebben. Nu zijn er een hoop mensen, dat is fijn. Maar er zijn ook nog mensen die we niet zien. En die willen toch bij ons zijn. Dat zijn mensen die zijn thuis. En die hebben net zoals jullie een programma. Die kunnen dan vanmiddag via de kerktelefoon met ons meeluisteren. En dan zien ze precies wat wij gaan zingen. En ze horen wat jullie gaan opzeggen, wat jullie gaan zingen. Ze kunnen de vertellingen horen. Het is eigenlijk net alsof ze er toch een beetje bij zijn, vind je niet? Ik wil de mensen die thuis met ons meeluisteren ook van harte welkom heten. En ik hoop dat we samen met elkaar een goede en gezegende middag mogen hebben. Op het programma, daar staat geschreven dat wij gaan zingen. Psalm 136, vers 1, 2, 4 en 26. En tijdens het voorspel, dan is er een collecte. Psalm 126, vers 1, 2, 4 en 26. zo, jongens en meisjes, net zoals wij zondags, middags bij elkaar komen op de zonderschool. Dan gaan we zingen en daarna gaan we bidden. Dat doen we hier ook. Dan vouwen we de handen, dan sluiten we de ogen, dan zijn we allemaal heel eerbiedig. Heere in den hemel, u ziet ons hier allemaal bij elkaar. Hier zijn heel veel jongens en meisjes, jonge kinderen en wat oudere kinderen van de zondagsschool samen in de kerk met vaders en moeders, opa's, oma's, allerlei kennissen, familieleden, om hier samen nog eens na te denken over het kerst. Evangelie, dat wonder dat gij de hemel eens hebt verlaten en dat gij als een klein kindje in de kribbe zijt gelegd. Heren, nu is het zo belangrijk dat wij van dat wonder iets in het hart mogen gaan verstaan. O, we zien om ons heen vaak een heleboel dingen waarvan wij soms denken dat dat met kerst te maken heeft. Op straat, in de winkels, soms ook thuis. Maar het heeft er niets mee te maken. Dan kunnen de huizen en de winkels en ons hart vol zijn met allemaal dingen waarvan we denken dat het met kerst heeft te maken. Maar het is niet waar. Heren, dan kan het hart nog zo leeg zijn als wij u niet kennen. Zou u vanmiddag hier bij ons willen komen? Ja, zou gij in ons hart een plaats willen nemen? En als dat hart nu vol is van allemaal dingen die niet van u zijn, Heere, wilt gij daar eens plaats maken in dat hart? Och, wij zijn nog zo jong, maar de leeftijd staat u toch niet in de weg, Heere. Heere, wij kennen de namen van de jongens en de meisjes, de groten en de kleinen. U kent die namen toch ook. Gij weet toch wat ieder die hier zit nodig heeft. Heren, wat zou dat heerlijk zijn en rijk zijn als daar bij de jonge kinderen iets in het hart zou mogen leven van dat wonder dat gij arm zijt geworden om arme zondaren rijk in u te maken. En dat hebben wij als kinderen niet alleen nodig. Dat hebben ook de vaders en de moeders. Ja, allen die hier zitten nodig. Allen die met ons meeluisteren. En daar zijn erbij die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon, die als stokoud zijn. Ook zij hebben dat nodig. Dat gij in het hart de voornaamste plaats in zoudt nemen. Want dan alleen is er kerstfeest te vieren. Dan kunnen we kerstfeest vieren zittend hier in de bank, zittend thuis, liggend misschien wel op bed. Heer, wat zou dat rijk zijn als u zo ook vanmiddag heel dicht bij ons zou zijn. Dan krijgt u daar ook de eer van. Heren, want als daar het hart eens vol van mag zijn, van de liefde en de trouw van u, dan zal de mond daar niet van kunnen zwijgen, maar dan zal ook daar de mond van overlopen. Dan zal gij de eer ontvangen. Geef zo, heren, een gezegende middag. Helpt u bij allen die wat moeten doen, het zij in het opzeggen, Het zij in het zingen, in het fluiten, in het vertellen. We zijn bij alles zo diep afhankelijk van u. Geef maar dat als wij het vertrouwen op u mogen stellen, dan ook het vertrouwen mogen kennen dat u niet zult beschamen die het van u de Heere zullen verwachten. Bewaar ons, Heere, voor verkeerde dingen. Dat is niet moeilijk om dat te doen. Het gaat soms helemaal vanzelf. We voelen het in ons hart naar boven komen. Zoudt gij ons willen helpen om te strijden tegen alles wat zondig en verkeerd is. En nee te zeggen als boze stemmen in ons ons zouden willen aanzetten tot verkeerde dingen. Heere, hoor en verhoor. Alleen uit genade. Jezus wil vragen u dat. Amen. Arthur, Sandra, Jaco, die kunnen komen. Annemiek, Frank, Gerard, Gerda.
Mijn ziel maakt groot een Heere en mijn geest wil tegen God me zalig maken, omdat hij de nederigheid zijn dienst maar heeft aangezien. Want zie, van nu en zullen me zalig spreken, al de geslachten, wat grote dingen heeft voor mij gedaan, hij die machtig is en heilig is zijn naam.
En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Je heeft de krachtige werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten en de harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden.
Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen opdat hij gedachtig waren der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 dagen en keerde 3 maanden en keerde weder tot haar eigen huis.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. En deze eerste beschrijving geschiedde als Irenië over Syrië stadhouder was. En ze gingen allemaal om beschreven zou worden. En eigenlijk naar zijn eigen stad.
En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad David die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij het huis van het geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was, en het geschiedde als zij er waren, dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken, legde hem neder in de kreem, omdat het verleden geen plaats was in de herberg.
En er waren herders in diezelfde landstreek, ze houden in het veld en ze hielden nachtwacht over de kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren ontschenen. En ze vreesden met grote vrezen, maar de engel zeide: vrees niet, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap die alle volken wezen zal. Namelijk dat die heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad David.
En dit zal u teken zijn, gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggen aan de kribben. En we stonden avonds daar met de engelen, menigte des hemels herregers, prijzende God en zeggen: Ere zij God en de hoogste hemelen, vrede op aarde en mensen en welbehagen.
Psalm Psalm 105, vers 5.
Het is in Nazareth een heel gewone dag. Alle mensen die in Nazareth wonen, zijn net als anders aan het werk. Er wordt op het land gewerkt en de dieren worden verzorgd. De timmerman is aan zijn werk en zo heeft iedereen zijn eigen taak. De vrouwen zijn thuis, zij zorgen in huis voor de kinderen. In een van de straten van Nazareth zie ik een huisje staan. Je kan aan de buitenkant van dat huisje wel zien dat daar geen rijke mensen wonen. Nee, in dat huisje woont een arme vrouw. Veel geld heeft ze niet. Ze is in de kamer aan het werk. En toch, wat kijkt ze blij en gelukkig. Weet je waarom? Maria heet die vrouw. En Maria gaat over een poosje trouwen met de timmerman uit Nazareth, met Jozef. Jozef is ook arm. Hij heeft ook niet veel geld. Samen hebben ze eigenlijk niets. En toch zijn Jozef en Maria rijk. Weet je waarom? Ze hebben van de Heere die in de hemel woont een nieuw hart gekregen. En dan ben je het rijkst van alle mensen als je dat hebben mag. Jozef en Maria zijn niet rijk. En toch zijn ze heel erg rijk. Want als je geen nieuw hart hebt van de Heere, dan ben je arm. Straatarm. Maria staat in de kamer. En Jozef is op de werkplaats. Hij is timmerman. En hij is ook naar zijn werk gegaan vanmorgen. Plotseling schrikt Maria geweldig. Wat is dat in de kamer? Er staat een engel uit de hemel bij haar. De Heere in de hemel heeft een engel naar de aarde gestuurd. Naar Maria in Nazareth. En de engel zegt tegen Maria, vrees niet Maria, want gij zijt gezegend onder de vrouwen. Over een poosje Maria, zul je een kindje krijgen. En dat zal geen gewoon kindje zijn, maar dat zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Dat kindje zal de zoon van God zijn. En als het kindje geboren is Maria, moet je hem Jezus noemen. Maria, ze is in haar ziel diep onder de indruk over die woorden. Zal zij een kindje krijgen? En zal dat dan de verlosser zijn die beloofd was? Maria weet eigenlijk niet goed wat ze zeggen moet. Want toch komen er vragen in haar boven. Ze begrijpt alles niet zo goed. En dan zegt ze tegen de engel. Maar hoe zal dat zijn? Want ik ben helemaal nog niet getrouwd. En dan zegt de engel. Vrees maar niet, Maria. Want de Heilige Geest zal over u komen. En die zal ervoor zorgen dat de Messias, de Heer Jezus, geboren zal worden. En dan antwoordt Maria, mij geschieden naar uw woord. En dan laat de engel haar alleen met het grote geheim. Maria durfde tegen niemand te vertellen. Ook niet tegen Jozef. Dat durft ze niet. Ze wil het geheim nog even voor haarzelf bewaren. Maar na een poosje komt Jozef het toch te weten dat Maria een kindje zal krijgen. En dan weet Jozef het ook niet meer. Hij denkt, Maria een kindje krijgen? En wij waren helemaal nog niet getrouwd. En Maria hield toch van mij? Zou ze dan toch van een andere man gehouden hebben? En dan denkt Jozef, weet je wat ik doe? Ik loop weg bij Maria. Ik laat haar alleen. En zo'n plannetje verzint Jozef. Maar als je een plannetje verzint, weet je wie dat ziet en wie dat weet? De Heer in de hemel. Hij zag het van Jozef ook wel, dat Jozef weg wilde lopen. En de Heer heeft 's nachts, toen Jozef sliep, een engel gestuurd. Toen Jozef sliep. En Jozef droomde. En de engel zeide tot Jozef, Jozef, je moet niet bang zijn om met Maria te trouwen. Want het kindje wat ze krijgen zal, dat is geen gewoon kindje. Maar het is de Zoon van God. Hij zal komen voor de zonden van zijn volk. En dan begrijpt Jozef het, dat hij met Maria moet trouwen. En dan duurt het niet lang of Jozef en Maria trouwen samen. En dan gaan ze samen wonen in het huisje in Nazareth. Nu weten ze samen dat grote geheim. Niemand weet het. De mensen uit Nazareth niet. De keizer niet. Niemand. Koning Herodes niet. Maar waarom konden ze dat dan niet vertellen? Het was toch volop bekend dat de verlosser geboren zou worden. Ja, maar als koning Herodes horen zou dat er een koningskind geboren zou worden, want dat is de Zoon van God, de koning der koningen, dan zou hij natuurlijk proberen dat kind te doden. En dat mocht niet. En daarom vertelden ze het aan niemand. Maar ze hebben er samen veel over gesproken. Geloof dat maar. En toch waren er vragen in Maria en Jozefs hart. Want zij hadden ook van de profeten gelezen dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren zou worden. En dan zei Maria tegen Jozef, hoe kan dat nou toch, Jozef? Wij wonen in Nazareth. En de Heer Jezus zou in Bethlehem geboren worden. Dat is hier toch een heel eind vandaan. Het was ook zo. En dan zei Jozef tegen Maria, Maria, nu heeft de Heer zelf gezorgd dat straks dat kindje, wat wij verwachten, geboren zal worden. Dan zal de Heer zelf ook zorgen dat hij in Bethlehem geboren wordt. Zo mogen ze samen dat grote geheim bewaren. We gaan eens in Rome kijken. Dat is een heel eind van Nazareth vandaan. Daar staat een prachtig gebouwd paleis. En in dat paleis, daar woont keizer Augustus. Hij is de machtigste man van de wereld. Hij had al veel oorlogen gevoerd, maar nu was het vrede. Hij had zoveel overwinningen behaald. Een heleboel landen behoorden tot zijn koninkrijk. En de keizer, die wist eigenlijk niet hoe rijk hij wel was. Over hoeveel mensen zou hij nu regeren? En hoeveel bezittingen, hoeveel geld zouden die mensen wel hebben? En dan maakt hij een plan. Hij denkt, weet je wat ik doe? Ik laat alle mensen opschrijven. Hun naam, hoeveel kinderen ze hebben, hoeveel geld ze hebben, hoeveel land en huizen ze hebben. Alles moet opgeschreven worden. Dan worden de knechten bij de keizer geroepen. En dan zegt de keizer, ga in alle koninkrijken waar ik keizer over ben. En ga zeggen dat iedereen beschreven moet worden. En zo gebeurt het. De ene knecht gaat hierheen, de andere knecht gaat de andere kant op. En zo komt er ook een knecht van de keizer in Nazareth, waar Jozef en Maria wonen. Jozef is aan het werk en dan hoort hij iets. Wat is je druk in het dorp? Wat zou er zijn? Mensen komen naar buiten, nog meer mannen staan eromheen. Er is een knecht van de keizer, hij heeft een bevel. En dan gaat hij het voorlezen dat alle mensen beschreven moeten worden in de plaats waar hun ouders of grootouders gewoond hebben of misschien nog wel wonen. En dan hoort Jozef dat bevel. En dan weet Jozef wel waar hij naartoe moet. Hij kan zich niet in Nazareth op laten schrijven. Nee, hij moet naar Bethlehem. En dan gaat hij naar huis. En dan zegt hij tegen Maria, Maria, er is een bevel van de keizer gekomen. Maar ik zie het als een bevel van de Heere. De Heere zou er toch voor zorgen dat het kindje in Bethlehem geboren wordt. En nu moeten wij op reis, Maria. Er waren al maanden voorbij gegaan voordat dat bevel van de keizer kwam. Het zou eigenlijk niet lang meer duren of het babytje zou geboren worden. En dan zegt Maria tegen Jozef, ja, maar Jozef, moeten we dan nu nog gaan? Zo'n lange reis van Nazareth naar Bethlehem? Ja, Maria, het is een bevel van de Heere. En daarom gaan we op reis. En dan zoekt Maria de volgende morgen wat spulletjes bij elkaar. Het is niet veel, maar ze nemen toch wat mee. Zo gaan ze samen op weg naar Bethlehem. Maar waarom moest Jozef eigenlijk naar Bethlehem gaan? Had Jozef daar dan nog familie wonen? Nee, familie niet. Maar zijn familie had er wel gewoond. Weet je waar Jozef familie van was? Van koning David. Die was ook in Bethlehem opgegroeid. En daarom moest Jozef naar Bethlehem gaan. Samen met Maria. Zij waren allebei familie van koning David. Jozef was eigenlijk een prins. En Maria een prinses. Kon je niet zien aan die beide mensen. Ze waren arm. Beide mensen vergeten. De mensen wisten niet dat er een prins en een prinses in Nazareth woonden. Maar de Heere wist het wel. Hij was hen niet vergeten. En nu stuurt hij hen samen met dat grote geheim naar Bethlehem. Er zijn al een paar dagen voorbij gegaan. Ja, want daar ben je zomaar niet gelopen. Ze moesten lopend. En de wegen waren niet zoals nu. Nee, die waren slecht. Overal lagen stenen en er waren diepe kuilen in de weg. Voor Maria vooral is dat erg moeilijk geweest. We hebben ze al een paar dagen gelopen. En Maria is zo moe. Ze denkt, zijn we er nu nog niet? En ze zegt tegen Jozef, moeten we nog lang? Ik zou zo graag rusten gaan. Maria, als we nu nog flink doorlopen, dan zijn we voor de nacht komt nog in Bethlehem. Kijk daar op de achtergrond, dat kleine dorpje, dat is Bethlehem. Daar moeten we zijn. O, wat zal Maria blij zijn als ze in Bethlehem zullen zijn. En dan komen ze in Bethlehem. Het is nog geen nacht, maar wel ver in de avond. Maar wat is je druk in Bethlehem? Het lijkt wel of iedereen hier zijn moet. Ze zoeken een plaatsje voor de nacht. En dan gaan ze naar de herberg toe. Dat is heel gebruikelijk dat de arme mensen daar slapen. En dan klopt Jozef op de poort van de herberg. De herberg hier doet open. En dan zegt Jozef, is er soms nog een plaatsje voor de nacht? Voor Maria en voor mij? Nee, zegt de herbergier, alles is vol. Ik heb geen bed meer vrij voor jullie. Dat is ook wat. Geen plaats voor Jozef en Maria. Maar er was dus ook geen plaats voor de Heer Jezus. Die kon ook niet overnachten in de herberg. Nee, er was geen plaats voor deze mensen. Bovendien waren ze arm, dat zag de herbergier wel. En hij dacht, daar ga ik me niet druk voor maken voor deze twee arme mensen. Misschien als het rijke mensen geweest waren, had hij zijn best nog wel gedaan. Maar nee, voor deze twee arme mensen, zo kon het ook wel. Ze moeten maar ergens anders een plaatsje zoeken. Maar er was geen plaatsje in Bethlehem. Misschien hebben ze het nog wel aan andere mensen gevraagd. Maar ook daar konden ze niet slapen. En dan zegt de herbergier, weet je wat, ik heb nog wel een ander plaatsje voor jullie. Beneden bij de dieren in de stal. Bij de dieren in de stal moeten Jozef en Maria daar gaan slapen. Ja, in de herberg zelf was geen plaats. Maar er waren reizigers, die hadden dieren bij zich. Een ezel of een ander dier. En dat mocht dan in de stal staan van de herberg. En daar in een hoek, zegt de herbergier, is vast nog wel een plaats voor jullie. Ik denk dat Maria toch wel blij geweest is met dat plaatsje. Ze was zo moe van die dagen te lopen. Nu konden ze eindelijk rusten. En dan wijst de herbergier hen een plaatsje in de stal. Jozef maakt een bed gereed voor Maria van stro of hooi. En daar kan Maria op rusten. Maar dan, in die nacht, gebeurt het grote wonder. Het grootste wonder wat ooit op deze aarde is gebeurd. Daar is de Heer Jezus geboren. Niet in een mooi huis of in een paleis, maar in een arme donkere stal. En als Maria het kindje in haar armen neemt, dan heeft ze geen kleertjes voor het kindje om aan te trekken. Dat is ook wat. Maar ze heeft wel doeken bij zich. En daar wikkelt ze de Heer Jezus in. Zo heeft hij toch iets om zijn lichaam heen. Maar er is ook geen bedje voor de Heer Jezus. Weet je wat, zegt Jozef? We kunnen in de kribbe, in de voederbak van de beesten, wel een bedje maken. En zo wordt de Heer Jezus in de kribbe neergelegd. Doeken om zich heen. En niet in een mooie wieg, zoals wij die kennen. Maar in een voederbak voor de beesten. Zo ligt de Heer Jezus daar. Je kunt aan alles zien dat het een gewoon kind is. Hij huilt. En hij slaapt. En hij heeft honger. En kou misschien wel in die stal. Maar toch was er een verschil. Weet je wat de Heer Jezus niet had? Wat wij allemaal wel hebben? Zonde. Een zondig hartje. Dat had de Heer Jezus niet. En dat hebben wij wel. Wat is het eigenlijk een vernedering geweest, hè? Voor de Heer Jezus. Om uit die mooie, heilige, lichte hemel. Waar het nooit donker is. En waar het nooit koud is. En waar nooit iemand ziek is, gekomen is naar deze donkere, zondige aarde. De Heer Jezus is wel midden in de nacht geboren. Het was donker buiten, maar in de hemel was het licht. Waarom is de Heer Jezus dan uit die mooie hemel naar deze donkere aarde gekomen? Wel, ik zei het al, op de aarde wonen mensen. En die mensen hebben allemaal een zondig hart, een boos hart. En omdat we zondig zijn, gezondigd hebben, zijn we losgeraakt van de Heere die in de hemel woont. De mensen kunnen eigenlijk niet meer in de hemel bij God komen. Maar de Heer Jezus is daarvoor op de aarde gekomen. Hij heeft in plaats van zondaars de schuld betaald. Hij is gekomen om te betalen voor de zonden. Daarom kunnen mensen nu weer bij de Heere God in de hemel komen, zondaars. En omdat de Heere Jezus nu gekomen is, kunnen nu alle zondige mensen, grote mensen en kinderen, weer bij God in de hemel komen. Nee, de Heere vraagt van ons een nieuw hart. De Heere wil dat we bidden en zeggen: Heer, ik ben zo zondig en zo verkeerd. Mijn hart is zo boos. Wilt u mij een nieuw hart geven? Wilt u plaats maken in mijn hart voor de Heere Jezus? Dat vraagt de Heere van kinderen en van grote mensen. En als je dat nu van de Heere ontvangen mag, een nieuw hart, dan mag je het zeggen dat hij ook voor jou geboren is en voor jou gelegen heeft in de kribbe in Bethlehem. Dat hij ook jouw zonden betaald heeft. Maria wist het wel toen ze het kindje in haar armen liet. Ze had er al van gezongen. Mijn ziel maakt groot den Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Dat had ze al gezongen voordat de Heere Jezus geboren werd. En nu ze het kindje in haar armen had, nu zag ze het. Het was haar zoon, haar kind. Zij mocht er de moeder van zijn. Zij mocht het kindje gaan verzorgen tot hij groot geworden was. Zij mocht de moeder zijn. Maar ze wist ook dat dat kindje de zoon van God was. De beloofde zaligmaker, gestuurd uit de hemel naar de aarde. Maria had het veel gehoord dat de Messias komen zou. Hij was beloofd door de profeten. Ze hadden het opgeschreven. En wat de Heere belooft, dat doet hij ook. Daarom heeft hij zijn kind voor zondaars gestuurd naar deze aarde. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Wij gaan het zingen, Psalm 98, vers 2.
Krijgen we nu het declamatorium, dan zou ik degene die in de eerste bank een plaatsje gaan innemen maar vragen of die eens willen komen. En degene die wat gaan opzeggen, die kunnen hun plaats innemen hier op de stoelen.
keizer Augustus laat zeggen, in heel zijn grote rijk, ik wil van de mensen weten hoe arm ze zijn of rijk.
Daarom moet ieder reizen naar zijn eigen dorp of stad, waar vroeger zijn familie nog land of huizen had.
Ook Jozef en Maria gaan naar Bethlehem zo klein, omdat zij nog familie van koning David zijn.
Twee mensen, ze zijn toch zo moe, ze moeten van de kei naar Bethlehem toe. Zijn Jozef en Maria, zij hebben een geheim. Ze krijgen van de Heer een kindje zo klein.
Zij kloppen aan de huizen, maar wat verdriet. Er zijn zoveel mensen, een plaats is er voor hen niet.
stil viel in Davids stad de nacht. De donkerheid verborg de straten. Nu kon niet langer meer gewacht. Geen kloppen elders kon meer baten. Zij voelden zich van elk verlaten. Een stal slechts die een berging bracht. Hier werd een wonderwerk volbracht. De Zoon van God als mens geboren uit zulk een wondervolle dracht. Hij was van eeuwigheid verkoren. Zijn heerlijkheid had hij verloren. Hij was verworpen en veracht. Arm lag hij in de kribbe neer. Geen beter plaats werd er gevonden. Zijn heilig lichaam, klein en teer, werd met wat doeken zacht omwonden. Hij werd vernederd om de zonden. Er bleef geen ander middel meer.
Staat er nu een orgelsolo. De bedoeling is dat er eerst een orgelsolo wordt gegeven. Daarna hoort u fluit plus viool. En dan komt het voorspel tot hetgene wat we gaan zingen. Onze Heiland werd geboren.
Wij vertelden nu van Jezus en zongen ook zijn lied. Maar wat het allernodigst is, vergeten wij toch niet.
Wij willen samen vragen, al zijn we nog zo klein, of hij ook ons wil helpen, gehoorzaam hem te zijn.
Of hij met zijn geest ook ons nog wel wil danken, en ons ook uit gena een nieuw hart wil schenken.
Ogenblik even pauze. Dan blijven jongens en meisjes allemaal netjes op onze plaats zitten. Want ik geloof dat er nog iets is voor jullie. En het zou vervelend zijn als je natuurlijk niet op je plekje zit. Nou, wacht maar eens even af dan. Die is dan nu weer voorbij. De stemmetjes die gaan weer weg. En dan gaan we samen. Wordt het alweer beter, maar het kan nog beter. En het moet nog beter. De drie versen van Stille Nacht, Heilige Nacht.
Wakker? Ruben, ben je al wakker? Het is Paul die het roept. Maar hij krijgt geen gehoor. Dan probeert hij het nog eens. Ruben, ben je al wakker? Ik vind het fijn hoor, dat je bij ons bent. Maar nee, nog geen antwoord. Ruben, hij hoort het wel. Maar hij is boos. Boos op iedereen. Hij is gisteravond weggehaald bij zijn vader en moeder. Hij moest mee, want zeiden ze, je vader is ziek. Hij moest rust houden. En nu moet jij met ons mee. Naar tante Janneke en oom Piet moest hij. En naar zijn neefje Paul. Ze zijn samen 10 jaar. En nu ligt hij hier. Hij is vannacht wakker geworden. Hij wist niet eens waar hij was. En hij had zo'n verdriet. verdriet dat hij weg moest. Dan zegt Paul, ja Ruben, ik begrijp het best wel hoor, dat je verdrietig bent. Maar mama zei, het was beter dat je bij ons komt. En Ruben, zullen we met de Lego gaan spelen vandaag? Het is kerstvakantie en we hebben een hele dag vrij. Zullen we gaan? Ik heb een grote trein met wagonnetjes erachter en stations en heel veel rails die over elkaar gaan. Zullen we naar boven gaan? En dan springt ook Ruben zijn bed uit. Zijn boosheid is hij een beetje vergeten. Want met Lego spelen is fijn. Thuis heeft hij ook veel Lego. Maar hij vindt het zo moeilijk. En als hij het dan aan vader vraagt, dan zegt hij altijd, nee jongen, ik ben te moe. Nu kan hij fijn met de Lego spelen. Ze gaan snel naar boven. En als ze boven komen, nou hij kan zijn ogen niet geloven. Wat veel Lego, dat is veel. En mag je dat van je moeder laten staan, heel de dag? Ja, zegt Paul, dat mag. Nou, ze zijn druk in hun spel als moeder hen roept. Jongens, kom eens gauw naar beneden. Die jongens rennen snel naar beneden. En als ze de gordijnen open doet, oh, wat zien ze dan? Het heeft gesneeuwd. Het lijkt wel een hele deken, een witte deken. Over de huizen, over de straten. Oh, die jongens, ze weten niet wat ze zien. Dat is al lang geleden. Ze hebben, denken ze, nog nooit geen sneeuw gezien. Jullie ook niet, hè? Zoveel sneeuwt het hier niet in Holland. Het is altijd zo weg. Maar nu, het heeft zoveel gesneeuwd. Oh, ze willen wel direct naar buiten rennen. Nee, zegt moeder. Eerst gaan we eten. En als vader gedankt heeft, dan rennen ze van tafel. Snel naar buiten. Ze trekken een dikke jas aan, een warme broek, een sjaal om, een muts op. En Ruben die had zo'n mooie muts bij zich met zo'n grote rode pluim. En ze rennen naar buiten. Eerst sneeuwballen gooien, dan sleetje rijden. En dan een sneeuwpop maken. Dat hebben ze al zoveel gezien in boekjes die ze in de bibliotheek gehaald hebben. Van die zo'n grote sneeuwpop. Ze beginnen met een klein balletje en die wordt alsmaar groter. En tenslotte gaan ze hem door de sneeuw halen. Totdat het een hele grote bal wordt. En dat is het lichaam. Ze maken ook een kleine balletje en dat zetten ze er bovenop. Maar zegt Paul tegen Ruben, hij hoort ook nog een hoed op te hebben, hè? Nou, daar weet ik wel wat op. We gaan naar opa toe en die heeft vast nog wel een oude hoed. Dan gaan ze naar opa toe. Opa, mogen we uw hoed gebruiken? Ja, dat mag wel. Maar roept hij hem nog na? Pas erop, hè. Maak hem niet stuk. En die hoed, die zetten ze op de sneeuwpop. Een paar steentjes dienen als ogen. En een winterwortel van moeder dient als neus. Jongen, dat is mooi. Vader en moeder komen ook kijken. Nou, jullie zijn wel knappe jongens, zeg. Maar nu naar binnen. Jullie zullen vast wel honger hebben. Ik heb boerenkool met worst gemaakt. Dat vult. Kom maar, o Paul, hij is er dol op. Hij heeft zo zijn bord leeg. Maar Ruben lust niet zo graag boerenkool met worst. Vandaag is hij vader en moeder een beetje vergeten. Hij heeft zo fijn gespeeld. Maar nu ziet hij boerenkool met worst. Thuis moet hij dat altijd eten. Maar nu, bij oom Piet en tante Janneke ook. En daarom denkt hij weer aan thuis. Er komen grote tranen tevoorschijn. Ze druppelen op zijn wangen. Tante Janneke, ze ziet het. Maar Ruben, zegt ze, wat doe je nu? Je hebt een hele dag zo fijn gespeeld. En nu die tranen. Ze trekt hem op schoot. Vertel toch eens. En dan met horten en stoten komt het eruit. Ik wil naar vader en moeder. En jullie zeggen dat vader ziek is. Mijn vader is niet ziek. Hij ligt niet op bed. Hij hoeft niet naar het ziekenhuis. Hij hoeft niet geopereerd te worden. Dus, vader is niet ziek. Ja, zegt tante Janneke. Je vader is wel ziek. Maar dat is een beetje moeilijk. Jouw vader is overspannen. Papa is zo moe van het denken, zo moe dat hij elke week naar een dokter toe moet. Een psychiater heet zo'n man. En daar gaat hij mee praten. En die dokter die heeft gezegd dat het voor vader beter is, dat het rustig is in huis. En dan is die vader misschien wel weer heel snel beter. Daarom ben jij bij ons. Kleine Ruben, hij snapt het niet zo goed. Dan zegt tante Janneke, kom Ruben en Paul, we gaan naar bed. Trekken jullie je pyjama's maar aan en dan kom ik zo. En dan zal ik nog uit de kinderbijbel voorlezen. En Ruben, dan zullen we ook vragen aan de Heere of hij vader weer heel snel beter zal maken. Want alleen de Heere kan vader beter maken. Dat weet je toch wel, Ruben? Ja, zegt Ruben. Dan gaan ze naar boven. Moeder komt ook even later. En ze pakt de kinderbijbel. En ze leest het hoofdstuk over Zacharias en Elisabeth. Wij kennen dat hoofdstuk ook wel, hè? De juffrouw heeft er pas nog over verteld op zondagschool. En dat leest moeder voor. Ze doen ook nog hun avondgebedje. En Ruben vraagt of de Heer vader weer snel beter wil maken. Dan gaat moeder naar beneden. Ruben, hij ligt te denken. Hij gaat een plannetje maken. Want hij wil niet blijven. Hij wil niet hier vannacht nog blijven. Nee, hij wil naar vader en naar moeder toe. En dan gaat hij liggen denken. Oh, hij ziet het al helemaal voor zich. Om 11 uur, dan zal vast oom Piet en tante Janneke ook naar bed gaan. Hij zal nog een uur wachten totdat de klok 12 uur slaat. En dan gaat hij weg. Ja, hij zal eerst zijn kleren aantrekken en heel voorzichtig naar beneden gaan. Zijn schoenen opzoeken, zijn jas pakken. Ja, en de sleutel, denkt hij, zit in de deur. En dan gaat hij weg. Het is best wel spannend. Het is best wel een avontuurlijk plan. Maar zijn besluit staat vast. Hij gaat weg. Vader zal hem toch zeker ook wel missen? Nou, die zal vast ook blij zijn dat hij weer thuis is. Om 11 uur gaan oom Piet en tante Janneke ook naar bed. Ze gaan nog even kijken bij de jongens. Oh, zegt oom Piet, die slapen heerlijk. Oh ja? Zullen we eens gaan kijken? Als we bij het bed van Paul komen, ja, die slaapt als een roos. Maar komen we bij het bed van Ruben, dan zien we een paar grote ogen die naar boven liggen te kijken. Hij heeft immers een plan en hij moet zo weg. Hij kan niet slapen. En na een uur, als het heel stil is in huis, dan glijdt de kleine Ruben uit zijn bed. Heel voorzichtig gaat hij naar zijn stoel. Daar liggen zijn kleren. Hij trekt zijn sokken aan, zijn broek, zijn trui. En dan gaat hij naar beneden. Hij doet de deur van het slot en wil naar de trap toe lopen. Maar die eerste tree, oh, wat kraakt die? Oh, hij blijft van schrik staan. Als oom Piet en tante Janneke het horen. Oh, hij moet er niet aan denken. Oom Piet met die strenge ogen. Als die hem zo ziet. Oh, hij moet er niet aan denken. Dan gaat hij verder de trap af. En dan is hij beneden. Hij blijft staan. Gelukkig. Niemand heeft het nog gehoord. Hij gaat zijn schoenen opzoeken. Zo, deze zijn het. Hij trekt ze aan en dan zijn jas nog. Nee, deze is niet, deze is het. Hij trekt ook die aan en dan gaat hij naar de achterdeur. De sleutel zit erin, hij draait hem van het slot. Doet de deur open en dan. Hij blijft nog eens even staan. Zouden ze het toch niet gehoord hebben? Maar nee, het blijft stil in huis. Dan trekt hij de deur dicht. Oh, wat ziet het er anders uit? Het is zo donker. Niet niets, geen sterren. En het is zo wit van de sneeuw. Best wel spannend. Hij vindt het best wel eng. Maar hij is een grote jongen. En grote jongens zijn nooit bang. Dat zegt zijn vader. En wat vader zegt, dat is waar. Hij steekt zijn handen in zijn zakken. Zo lekker warm. En hij gaat op reis. Ja, denkt hij, het was wel niet zo ver, geloof ik. Het was toch met de auto maar 10 minuten lopen, 10 minuten rijden. Dus lopend, ach, een uurtje, dan zal hij vast wel thuis zijn. Hij gaat het ene straatje in, het andere straatje uit. Ja, dit is allemaal nog wel bekend. Dit herkent hij nog wel. En dan komt hij bij het grote kruispunt. Maar nu, hoe was het nu ook alweer? Moest hij nu rechts? Of moest hij nu links? Oh, hij deed het niet meer. Nou, denkt hij, ik ga eerst links. En herken ik het dan niet? Dan ga ik gewoon weer terug naar het kruispunt. En dan ga ik rechts. Hij gaat lopen. Maar hij herkent het niet. Nee, denkt hij. Ik had toch rechts gemoeten. Nou, dan ga ik nu weer terug. Maar de weg terug naar het kruispunt kan hij niet meer vinden. Het is allemaal zo donker en de straten lijken allemaal zo op elkaar. En hij blijft maar lopen. Maar zijn benen, ze worden steeds moeier. Oh, hij krijgt zo'n last en het is zo koud. Oh, denkt hij. En dat kruispunt, ik zie het niet meer. Hij wil wel gaan huilen. Maar nee, grote jongens huilen niet, zegt vader. Oh, en dat heeft hij wel al gedaan vandaag. Niet aan denken, denkt hij. Ik moet naar huis, naar vader, naar moeder toe. En dan hoort hij. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. 4 keer, denkt hij. 4 uur is het. En ik ben 12 uur weggegaan. Oh, dan heb ik vast al heel lang gelopen. Zal ik dan toch echt verdwaald zijn? Oh, hij moet er niet aan denken. Dan zou hij dan nooit meer bij vader en bij moeder komen? In die grote stad waar hij nu loopt? En dan denkt hij aan de juffrouw. Zij heeft nog verteld de dag voordat ze op vakantie gingen. Ze vertelden over de wijzen uit het oogsten. En die wijzen, ze hadden een ster. En die ster, die stond aan de hemel. Ja, en die wijzen, die gingen die ster achterna. Zodat die ster stil bleef staan boven Bethlehem. En daar gingen ze naar het kindeke Jezus in de kribbe. De Heer Jezus, die op deze zondige aarde gekomen is. Voor zondige mensen, voor zondaren. Ja, had de juffrouw gezegd. En jongens, nu moeten wij ook naar dat kindje in de kribbe, naar de Heer Jezus, die hier gekomen is voor zondaren, voor zondige mensen, voor zondige kinderen. Maar had de juffrouw gezegd, als jullie nu niet weten hoe je daar moet komen, dan moet je maar je handjes vouwen en op je knietjes gaan en het aan de Heere vragen. Heere, wil u me de weg naar Bethlehem wijzen, naar de Heer Jezus? Het was heel moeilijk geweest. De kinderen hadden het meeste niet begrepen. Maar Ruben, hij had het toch onthouden. Ja, en zou die Heere God, de Heere Jezus, hem nu ook niet de weg naar huis kunnen wijzen? Ja, vast wel, denkt hij. Maar de juffrouw had ook gezegd, en zijn vader en moeder zeggen dat ook. Je moet het op je knietjes doen. Maar hier midden op straat. Maar toch, ja, Ruben, hij valt op zijn knietjes. Hij denkt er niet meer over na. En dan vraagt hij het. Heere, wil u me thuis brengen? Bij vader en bij moeder? Ruben vergeet het om vergeving te vragen van zijn boze avontuur. Nee, dat was hij vergeten. Hij dacht alleen maar, ik moet naar huis, naar vader en naar moeder toe. Daar zit hij te wachten, want hij wil naar huis en zou de Heer hem thuis brengen? Hij vertrouwt er vast op, maar na een kwartier gebeurt niets. Zou de Heer hem niet gehoord hebben? En dan vouwt hij weer zijn handen en hij vraagt het weer. Heere, wil u me thuis brengen naar vader toe? Verder komt de kleine Ruben niet, want Ruben, hij valt in slaap. Niemand mist hem. Niemand ziet hem. Of toch wel. Ja, de Heere in de hemel ziet hem. Hij ziet die kleine jongen daar liggen. Het is 6:00 in de morgen. Er komt weer leven in de stad. En meneer Doornenbal, oom Piet, hij moet weer naar de zaak toe. Hij is vroeg op. En dan komt hij bij de deur. Hé, wat raar. Die is al van het slot af. Maar ach, hij heeft het zo druk. En het is zo druk op de zaak. Hij moet er snel naartoe. Hij denkt verder niet na. Maar oom Piet, hij kan het nog zo rustig doen. Of de kleine Paul, die wordt wakker. En direct roept Paul, Ruben, ben je ook al wakker? Hij krijgt geen gehoor. Nog een keer, Ruben, ben je ook al wakker? Nog krijgt hij geen gehoor. Dan zegt hij, doe niet zo flauw, zeg nu wat. Maar niets hoor, hij glijdt uit bed. En dan gaat hij naar het bed van Ruben toe. Maar oh, wat ziet hij? Dat bed is leeg. Zou vader hem gisteren dan nog thuis gebracht hebben? Nee, dat gelooft hij niet. En dan kijkt hij naar de stoel en de kleren zijn ook weg. Maar wat dan? Is Ruben dan soms weggelopen? Hij holt naar moeder toe. Moeder, waar is Ruben? Ja, jongen, die ligt al bij jou op kamer. Nee, moeder, hij is weg. Weg? Ja, moeder, zijn kleren zijn ook weg. Dan komt moeder ook snel uit bed. Ze trekt haar kleren aan en gaat kijken. Ze gaan overal kijken. Wat raar. Oh, ze moet er niet aan denken. Zou Ruben weggelopen zijn? Tranen staan in haar ogen. O moeder, zegt Paul. Moeder, we moeten vader bellen. En dan bellen ze vader. En vader komt snel naar huis. Hij gaat de politie bellen. En dan zegt de politie. Hoe ziet dat jongetje eruit? Nou, hij had een donkerblauwe broek aan. En een rood jasje en een rode muts. En een donkerblauwe sjaal. En hij is 10 jaar. Oh, zegt een donkere stem. Is die jongen van u? Nou, dan moet u maar gauw komen halen. Hij zit hier op het politiebureau. Ik ging vanmorgen vroeg naar mijn werk. En dan zie ik daar zo'n hoopje liggen. Ik denk, wat raar. En ik geef er een schop tegen. En nog een schop. En dan zie ik opeens zo'n rood pluimpje tevoorschijn komen. Ik haal de sneeuw weg. En dan zie ik een jongetje liggen. Dus dat is dan uw zoon. Nou, u moet hem maar snel komen halen. Want hij is er niet zo best aan toe. Hij is helemaal verkleumd van de kou. Vader en moeder van Paul, oom Piet en tante Janneke, ze zijn blij. Dat Ruben al gevonden is. Ze gaan snel naar het politiebureau. Tante Janneke trekt hem op schoot. En ze zegt het. Ja, jongen, we gaan snel naar huis. En morgen komt vader en moeder. Nu moet je direct naar bed. Ja, tante Janneke, ze weet het wel. Het is de Heere die kleine Ruben bewaard heeft. De andere dag is het kerstfeest. De klokken, ze luiden. Alle mensen gaan naar de kerk. Oom Piet, tante Janneke en de kleine Paul en de moeder van Ruben. Maar Ruben en zijn vader niet. Ruben ligt op bed. En daar in die kleine kamer zitten vader en een zoon. De vader vertelt het kerstevangelie. En daarna vertelt ook Ruben wat hij gedaan heeft die nacht. Maar waarom dat hij het gedaan heeft, dat hij zo graag naar huis wilde. Vader, hij heeft het begrepen en vergeven. Maar, zegt vader, Ruben, we moeten het ook nog aan de Heere voorleggen. Aan de Heere vragen of hij het vergeven wil. Want het was wel ondeugend. Je mocht niet weglopen. En samen in die donkere kamer vallen de twee mannen, Ruben en zijn vader, op hun knieën. En ze vragen vergeving. En Ruben, hij vraagt ook of zijn vader weer heel snel beter mag worden. Dat hij weer naar huis mag. Naar vader en naar moeder. Ja, zegt vader. Zou je dat nooit vergeten? Zou je het altijd vragen? En alles wat je verkeerd doet, dat moet je vragen of de Heere dat wil vergeven. Want de Heere, hij zegt het. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, de Heere God. Zo gij het smeekt, mild en, ja, overvloedig. Zullen we het samen zingen? Vraagt vader. Wij gaan het ook zingen.
Dat was een spannend verhaal, hoor. Gelukkig dat het nog zo eindigde, hè? Afscheid van de kinderen die de zonderschool gaan verlaten. Ik heb hier een lijstje. En ik zal de namen eens oplezen van die jongens en die meisjes die dan zo naar voren komen. Het zijn er 13. Erik Zondervan, Jan-Willem Baars, Marijke Douw, Anne-Wien Koten, Jessica de Geus, Lydia Herwijnen, Arco de Bakker, Arjan van Driel, Wim Nachtegaal, Anita Verwers, Mirjam van Dieren, Jantine Kiefiet en Janet Rottier. Die mogen komen.
Ook nog wat zeggen ten afscheid. Dat is eigenlijk merkwaardig. Ik heb jullie nooit op de zonderschool gehad, al heb ik jullie allemaal al wel op de catechisatie. Maar toch mag ik namens het zonderschoolbestuur, namens de meesters en de juffrouwen, een paar woorden zeggen. Jullie hebben al die jaren door, sommigen heel wat jaren, anderen misschien maar een paar jaar, op de zonderschool doorgebracht en jullie psalmversen geleerd, teksten geleerd. En nu komt de tijd dat jullie de zonderschool verlaten. Op de catechisatie zijn jullie ook bezig met allerlei dingen te leren. En het is niet alleen binnen de kerk dat jullie leren, ook op school wordt er het een en ander gevraagd. Soms hoor je wel eens jongelui zoals jullie zeggen, het blijft maar leren, leren, leren. Ik heb het zelf vroeger ook wel eens gezegd. Nu is het leren heel erg belangrijk. Een oud spreekwoord zegt, wij leren niet voor de school, maar voor het leven. Daar leer je voor, om straks iets te kunnen. Maar binnen de kerk leren we ook nog met een ander doel. En ik hoop dat jullie dat nooit mogen vergeten. We leren voor het leven. En schrijf dat nu maar eens met twee hoofdletters. het leven. Dat is om dat geestelijk leven te mogen ontvangen. Ja, dat kun je niet ontvangen zo door hard te leren dat je het ook vanzelf krijgt. Maar het is wel zo dat de Heere juist het heel eenvoudig onderwijs wat je op de zondagsschool ontving en wat je op de catechisatie ontvangt, de prediking in de kerk, het lezen van de Bijbel die jullie straks krijgen, dat hij dat wil gebruiken. Om uit genade jullie het leven te geven. En het is de wens en bede van de onderwijzers en onderwijzeressen van de zondagsschool, van jullie vaders en van jullie moeders, van ons allemaal zoals we hier zijn, dat jullie zoveel mogen leren. Lees je Bijbel. Zoek in het woord van God. Leer de dingen die je op catechisatie moet leren. Leer alles wat de Bijbel je voorhoudt. Maar dan met de bede in je hart, Heere, geef dat ik het leven, dat eeuwige leven, mag leren kennen. Daar kun je nooit genoeg om vragen. Daar kun je nooit te veel om vragen. En God wil het geven. Op het gebed. Ik hoop, en het is ook mijn persoonlijke bede, dat jullie allemaal veel mag leren uit de Bijbel, mag lezen in de Bijbel en mag bidden om dat leven, dat eeuwige leven, dat niet vergaat. Met deze paar woorden wil ik graag ook aan jullie allemaal een Bijbel overhandigen. Die krijgen jullie niet van mij. Die krijgen jullie van de zondagsschool. En er staat in iedere Bijbel een tekst. Staat ook in voor wie het is. Dus ik zal de naam lezen. En als degene wiens naam gelezen wordt dan even naar mij toe komt, dan krijgt zij of hij de Bijbel. Deze Bijbel is voor Jessica de Geus. En daar staat als tekst in Psalm 27 vers 11. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad. Jessica, alsjeblieft. Dit mag je nog meenemen. Lydia Herwijnen. Daar staat dezelfde tekst in. Die hoef ik dus niet weer voor te lezen. Ook leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad. Alsjeblieft. Hier heb je je Bijbel. En dit mag je nog bij. Erik Zondervan. Alsjeblieft Erik. En hier is je Bijbel. Kijk eens. Jantine Kiefiet. Alsjeblieft Jantine. Mirjam van Dieren. Alsjeblieft. Zo, dit hoort erbij. Jan Willem, hoe die verder heet hoef ik niet te zeggen. Alsjeblieft. Arco de Bakker. Alsjeblieft Arco. Anita Ververs. Alsjeblieft. Janet Rotier. Alsjeblieft. Hè. Marijke Douw. Alsjeblieft, Marijke. Arjan van Driel. Alsjeblieft. Bim Nachtegaal. Alsjeblieft. Annemien Koten. Alsjeblieft. We zullen samen zingen zoals dat op het programma staat. En we zingen dat aan deze kinderen die de zondagsschool verlaten toe. Ze blijven dus nog even hier staan. En dat wat we toezingen is de morgenzang, het vierde, het vijfde en het zevende vers, enigszins gewijzigd. De morgenzang 4, 5 en 7. Zie op hen neder in gena, opdat hun werk voorspoedig ga. En ook het 5e en het 7e vers. Eerst gaan eindigen met dankzegging en gebed. We zijn allemaal stil en buigen ons voor de Heere. Heere, Gij zijt het die ons deze dagen gaf, de kerstdagen. Gij zijt het ook die ons deze middag gaf, samen met onze kinderen en kleinkinderen hier in dit kerkgebouw. We mochten ook vanmiddag in alle eenvoud heel veel horen. In vertellingen, in schriftlezing, in de liederen die gezongen werden, in alles wat opgezegd werd. Heren, we zeggen uw naam dank dat alles zo in alle rust en eerbiedig mocht verlopen. En u bidden we van u, Heren, wil u geven dat datgene wat de kinderen gehoord hebben vanmiddag, maar ook al die weken dat ze zondagsmiddags samenkwamen om de vertellingen uit de Bijbel te horen, wil u geven dat dat aan hun hart gezegend mag worden. U bent toch de God die zelfs het eenvoudigste woord, ook het zaad in alle eenvoud gestrooid in vertellingen, kunt gebruiken. Heren, wil u dat ook bij al deze vele kinderen van onze gemeente doen. Wil u werken in hun jonge harten. En wil u werken ook in de harten van ouders. Geef dat in onze gezinnen iets mag blijken van de krachtige werking van uw geest en van de zegen van de komst van de Heere Jezus, die geboren is in Bethlehem, om als de lijdende borg de schuld te betalen en te verzoenen voor zijn volk. Heere, zegen zo de gehele zondagsschool. Zegen ook hen die ook dit jaar hun krachten gaven om onze kinderen onderwijs te geven. Wil u geven, Heere, dat ook dat werk voor hen persoonlijk tot zegen mag zijn. En nu we aan het einde van deze dag en van deze kerstfeestviering gekomen zijn, past het ons om uw naam te danken voor al het goede wat u schonk. Er zijn zoveel zegeningen, Heere. Ook de zegen dat we uw woord mogen horen, uw woord mogen lezen, uit uw woord mogen vertellen en dat alles mogen horen. Ja, dat we ook nog iets krijgen, straks als we naar huis gaan. Alles zegeningen van u. Wij zeggen uw naam dank voor alle zegeningen. Maar bijzonder willen we uw naam erkennen voor die grote, die onuitsprekelijke gave, dat gij uw Zoon hebt gegeven. En dat alleen door de komst van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, zondaren, ook zondige jonge mensen en zondige kinderen, zalig kunnen worden. Leer ons die zaligheid zoeken, nu wij gezond zijn, leven in het heden van de genade. Heere, schenk het, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Ik wil graag nog even, voordat ik het woord overgeef aan de voorzitter, aan het einde van deze zondagsschoolviering, heel hartelijk allen bedanken die niet alleen deze middag hebben medegewerkt, dat is eigenlijk de taak van de voorzitter, maar ik zou namens de ouders, namens de gemeente en namens de kerkenraad, in die volgorde, de onderwijzers en onderwijzeressen van de zondagsschool, allen die iedere week en ook deze bijzondere bijeenkomst hun beste krachten gegeven hebben, hartelijk willen bedanken voor al het werk wat zij voor onze kinderen en voor de jonge mensen van de gemeente doen. De Heere geven er genadig zijn zegen over. Dat is het eerste wat ik zeg. En het tweede is, de Heere vergelde het ook aan u allen in zijn genade.
Dan staat er op programma iets waar jullie al naar uit hebben gekeken. Uitdelen van de boeken. Wat voor boek zou het worden dit jaar? Nou, er staan er al een heleboel. De namen die staan er al in met een kaartje. We gaan jullie niet langer nieuwsgierig houden. We gaan het zo uitdelen. Ik zeg er nog even iets bij. De jongelui die de zonderschool nu gaan verlaten, die zo pas een Bijbel hebben gekregen, die krijgen nu het boek nog niet. Strakjes nadat wij ook samen staande het ere zijn God hebben gezongen, dan komen die jongens en meisjes even naar de consistorie. Daar krijgen zij een boek en daar nemen wij dan als leiders en leidsters van die jonge mensen afscheid. Dus, nu gaan we eens kijken wat er voor jullie is. Nu gaan we allemaal weer zitten. Jongens, ik zie een hoop blijde gezichten. Ja, ze hebben een prachtig mooi boek gekregen en nog een zak met allerlei lekkers erin. Nou, dat ziet er goed uit. Zeg, nog even een paar dingetjes, meisjes en jongens, luister maar. Ik denk dat er misschien wel iemand zit die zegt, meester of juffrouw, nu heb ik een boekje gekregen en dat heb ik pas gehad of het staat al in de kast. En mijn naam staat er ook al op, dan heb ik het dubbel. Dat geeft niet, want dan mag je het strakjes even omkomen ruilen. Dat komt helemaal voor elkaar. Ook zijn er een paar van die jongens en die meisjes, die hebben misschien al bij zichzelf gedacht, hé, ik mis toch nog wat. dan heb je dat heel goed gezien en heel goed gedacht. Want het rooster is er nog niet. Dat wil zeggen, we hebben het hier nog niet. Het is wel via de post al gekomen. Wanneer jullie op de zondagsschool weer komen, bij Leven en Welzijn in januari, dan krijgen jullie gewoon zondags het rooster uitgedeeld. In het kerkblad heeft al gestaan wanneer we weer bij elkaar hopen te komen. Dat is zondag 13 januari. Dan hopen we weer te beginnen. Dan zijn we nu gekomen aan het einde van deze kerstbijeenkomst hier in de kerk met de kinderen van de zondagsschool. Een kort woord wil ik nog spreken namens ook de andere leiders en leidsters van de zondagsschool. Ik wil allen hartelijk dank zeggen voor de aanwezigheid hier, voor het blijken van belangstelling. Het doet ons altijd goed als we dat ook zien, dat er vaders en moeders en andere belangstellenden zijn die met ons meeleven en samen met ons en de kinderen hier in de kerk tweede kerstdag het kerstfeest willen vieren. Ook hartelijk dank al de mensen die thuis via de kerktelefoon geluisterd hebben. Ik wil u ook namens ons hartelijk dank zeggen voor de fijne reacties die we gekregen hebben. Zoals u allen waarschijnlijk wel weet, hebben ook de mensen die thuis met ons mee kunnen luisteren een programma gekregen. Ieder jaar brengen dan enkelen dat rond en gaan ze even langs de deur. En het is gebleken dat dit jaar dat ook weer erg op prijs werd gesteld. En ik wil ook allen die nog ons verrast hebben met een gift hartelijk dank zeggen voor wat u ook daarin tot uiting hebt willen brengen. Koster en organisten, hartelijk dank voor wat jullie ook deze middag weer voor ons hebben gedaan. Dan hebben daar in die eerste bank net wat leerlingen gezeten van ons die ook wat moois hebben laten horen. Ook jullie hebben je best gedaan, veel geoefend. We zijn jullie ook dankbaar voor wat je gedaan hebt. En collega broeder De Geus ook hartelijk dank voor de assistentie die je ook daarin verleend hebt. Degene die verteld hebben, fijn, je hebt er altijd wat tegenop gezien. Dat heeft ieder hoor, als je moet vertellen dat je er tegenop ziet. Maar we mogen ook daar toch dankbaar voor zijn voor hetgene wat jullie mochten brengen en de wijze waarop je dat gedaan hebt. Als ik dan terugkijk, en de dominee heeft het eigenlijk zelf ook al even aangehaald daarnet. Dan zien we een jaar achter ons, wat bijna voorbij is, een jaar van heel veel zegen. Zondag op zondag mochten wij met de kinderen hier samen zijn en mochten ze luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De versjes mochten worden geleerd, teksten worden opgezegd. Er is veel gedaan. Als de Heere met zijn zegen dat werk zou willen bekronen, dan kan het tot zijn eer zijn, kan het strekken tot verheerlijking van zijn grote naam. De Heere heeft allen die een taak hadden op de zondagsschool ook de kracht en de wijsheid willen geven om dat werk te doen. Er zijn er geweest dit jaar die mochten gedenken dat ze vele jaren hier op de zondagsschool het werk mochten doen. 25 jaar. Er zijn er die hebben nog veel meer jaren hier reeds hun werk en krachten mogen geven. Wat is de Heere ook in het afgelopen jaar voor ons allen onuitsprekelijk goed geweest. En ik hoop dat dan bij ons als kinderen en als leiders, als leidsters, als vaders en moeders in het hart ook de dankbaarheid mag naar omhoog komen voor al de weldaden die de Heer ons onverdiend heeft gegeven. Nogmaals, allen hartelijk dank. Ook dominee voor hetgeen wat u daarnet gedaan hebt en gesproken hebt. Tot slot willen we dan staande samen zingen het Ere zij God.